Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 92e psalm het eerste en het tweede vers laat ons de rustdag wijden en het voegt ons met blijde klanken. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Dus 1 Thessalonicenzen 1. Na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 19. Dus...
Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op ons Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de geloven in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, Maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, zoeken wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere om zijn zegen te bidden. We zullen dankzegging doen voor het gezin van Tromp en Nelly Kramer, Harderbank 27. De Heere heeft daar vandaag een baby gegeven. We willen samen ons voor uw heilig aangezicht stellen, o Heere, Nu wij u voor de tweede maal op deze dag samen mogen komen in uw huis en nu gij ons ook in dit uur, in dit middaguur weer de gelegenheid geeft om te horen naar uw goddelijk woord. Wat moet het ons eigenlijk diep onder de indruk brengen dat we naar uw woord mogen luisteren. Dat gij nog tot ons spreken wilt. Dat u ons niet alleen het woord geeft zoals het op schrift gesteld is, eeuwen geleden, maar door u altijd door, al de eeuwen door, bewaard. Maar dat u bij dat geschreven woord ook nog het verkondigde woord geeft. En dat is iets van uw wijsheid, Heere, want gij wilt onderwijs geven in de schriften. En het heeft u behaagd om daar mensen voor te gebruiken, geen engelen. Heel af en toe hebt u eens een keer een engel gezonden als boodschapper van het evangelie. Maar dat was trouwens ook vroeger. Dat was toen het allemaal nog niet zo zwart op wit stond. En toen de mensen voor een groot deel nog onkundig waren. Maar nu, Heere, nu maakt u gebruik van mensenkinderen. En gij wilt, zo zegt uw eigen woord het, gij wilt door de dwaasheid der prediking zalig maken die geloven. Heere, we aanbidden uw wijsheid daarin. En wij bidden van u dat gij geven wilt dat we het waarlijk verstaan mogen, dat we hier in uw huis in aanraking komen met een stuk van uw goddelijke genade, van uw nederbuigende goedheid. Gij spreekt in mensentaal. Gij maakt in taal die wij begrijpen kunnen, uzelf bekend. Gij spreekt op zodanige manier, Heere, dat het niet boven ons verstand blijft zweven en dat het voor ons allemaal klanken zijn waar we niets van kunnen verstaan en begrijpen. Maar gij komt tot ons in menselijke woorden en in menselijke begrippen om ons de veelkleurige wijsheid te boodschappen en ons te verkondigen die geweldige dingen die met u en met uw werk, met uw wezen, met uw karakter, met uw arbeid in verband staan. Ach Heere, wat een wonder is dat, dat u zo tot ons komt en dat u ons ook nog geeft dat woord in de verkondiging ervan, waardoor het ons nog dichterbij gebracht mag worden. Heere, maar waar het nu alles voorts op wacht, dat is dat gij het nu niet alleen tot ons brengt, tot onze ogen als we het woord lezen, tot onze oren als we het woord horen in de verkondiging, maar dat u het ook in ons brengen wilt. En daar hebben wij geen macht over. Dat is het werk wat u voor uzelf gereserveerd hebt. Dat blijft liggen in uw handen. Heere, wij bidden u dat gij dan zelf ook in ons midden aanwezig wilt zijn en dat u wilt toepassen. Dat u door uw geest tot onze ziel wilt spreken. En dat u wat wij gaan horen uit uw woord zo wilt heiligen aan ons hart. Dat het mag zijn zoals het bij de Thessalonicenzen was. We hebben er juist van gelezen. Als Paulus terugziet op zijn verblijf in Thessalonica en als hij zich in herinnering roept de arbeid die hij daar heeft mogen verrichten, de boodschap die hij daar heeft mogen brengen, de prediking die door hem daar verricht is, en als hij dan terugziet op de resultaten van die arbeid, dan mag hij met vrijmoedigheid zeggen, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. En dat was de verklaring van het feit dat daar mensen tot geloof en bekering kwamen. En zoals het toen daar geschiedde, zo moet het altijd geschieden, Heere, waar dat woord dan ook gepredikt wordt en waar zondaren naar die boodschap van u luisteren. Dat is nodig, ook in ons midden, ook in dit uur. Heere, laat het evangelie niet alleen in woorden bestaan, maar ook in kracht en in de geest en in veel verzekerdheid. Opdat ook in ons midden de waarachtige bekering mag zijn, zoals toen daar in die Griekse stad. En waarachtig geloof. En dat wij het ondervinden dat u ook in dit jaar, op deze zondag, nog voortgaat met het bouwen van uw gemeente, met het toebrengen van zondaren, met het onderwijzen en onderhouden van uw volk, van alle die u vrezen. Dat is het wat wij van u bidden, Heere. Dat is de hoofdzaak. Voorts hebben wij nog vele andere noden en behoeften en wij bidden u dat gij die ook vervullen wilt. En dat u in allerlei opzichten wilt bewijzen dat u aan ons denkt. We danken u ook voor een gezin in de gemeente waar overigens veel zorgen zijn. Maar nu hebt u die ouders willen verblijden door de geboorte van een kind en alles mag goed zijn. We danken u ervoor, Heere, dat u ze dit gegeven hebt, dat u het leven van de moeder wilde sparen en dat u dit jonge nieuwe leven wilde scheppen. Heere, draag voor dit jonge leven zorg en denk ook aan de ouders en geef dat ze bij u de krachten mogen zoeken en vinden voor de taak die gij hen gegeven hebt. En dan bidden wij u, nu wij toch voor hen ook dankzegging doen, nogmaals, dat gij aan hun andere kind ook wilt gedenken dat nu binnenkort zal moeten worden geopereerd. Heere, als een kind waar al heel wat zorgen om geweest zijn en eigenlijk voortdurend blijft het een kind van zorg en blijft het leven van dit kind aan alle kanten bedreigd en in gevaar. Zoudt u erover willen blijven waken, Heere? En zoudt u ook de behandeling die dan straks moet plaatsvinden nog uw zegen eraan willen verbinden, dat het alles nog een goed, een gezegend resultaat mag hebben? Wij bidden, Heere, voor alles wat op uw zegen wacht in uw ganse koninkrijk, over het rond der aarde. Mag dat werk van uw genade voortgang hebben, Heere. Er is zoveel wat daartegen opkomt, wat er tegen in stelling gebracht wordt. Er zijn zoveel listen en zoveel gevaren waardoor het werk van u, de Heere, onder spanning komt te staan, onder druk komt te staan en waardoor het vernietigd dreigt te worden. We weten het wel uit uw woord, Heere, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Dat blijft waar, want dat hebt u zelf gezegd. Maar het is ook waar, en dat hebt u zelf ook gezegd, tegen uw discipelen in de wereld zult gij verdrukking hebben. O, wij bidden van u, Heere, dat uw kerk die dat moet ondervinden, dat uw volgelingen die die verdrukking ondergaan van u ook de kracht mogen ontvangen om staande te blijven. En als de verzoeking komt en als de verleiding er is om ontrouw te worden en af te vallen en u de Heere te verloochenen, Heere, houd dan staande. Want in ons is geen kracht, geen wijsheid en geen moed bij het duister dat de hemel dekt. Daarom wij bidden, Heere, houd gij uw kerk in stand. Ja, breid gij uw kerk ook uit. Wij lijden niet van vervolging, Heere. Dat wordt ons nog bespaard. Maar wij hebben wel gevaren. Misschien wel allerlei gevaren die we niet eens zien en onderkennen. Maar de duivel loert ook op de kerk in Nederland. En langs andere wegen dan bijvoorbeeld in Oost-Europa wordt hier het leven en het welzijn van uw kerk bedreigd. En op allerlei manieren worden ook hier pogingen gedaan, via listen, via allerlei dingen die tegen uw heilig woord bedacht worden, via allerlei verleidingen die ons zouden doen geloven dat het toch mogelijk is om twee heren te dienen. Via allerlei pogingen die de duivel in het werk stelt en via allerlei dingen die hij bedacht en verzonnen heeft en die hij ook laat propageren, wordt het bestaan, wordt de grondslag, wordt het leven van uw kerk bedreigd. Heere, geef ons daar open ogen voor en geef ons waarlijk getrouwheid. Dat kan niet als het alleen in ons verstand zit. Dan moet het ook een zaak van ons hart geworden zijn, Heere. Dan moet het ook vlees en bloed in ons hebben aangenomen. Dan moet het ons zo eigen geworden zijn. Dan moeten we er zo persoonlijk deel aan krijgen. We bidden van u dat u dat geven wilt. Heere, zegen gij alle arbeid op het zendingsveld. Zegen gij het woord onder het volk Israël. Mag het daar ook gebracht worden en wilt u het daar ook gehoor geven? En wilt u het daar ook vergezeld doen gaan van de werking van uw heilige geest, opdat er ook uit het zaad van Abraham mogen worden toegebracht? We bidden, Heere, dat gij al de arbeid in dienst van het evangelie zegenen wilt, hoe eenvoudig misschien ook dat evangelie verkondigd, verteld, doorgegeven mag worden. Ach, Heere, u hebt soms van de allereenvoudigste middelen, soms van een enkel woord, soms van een enkele regel gebruik gemaakt om de ogen van de een of de ander te openen en de harten te ontsluiten. Ach, Heere, gebruik dan uw woord om vandaag ook nog voor te gaan met uw arbeid in het rijk van de boze te verstoren en zijn werk te verijdelen. Bewaar ons voor de zonde. Dat mogen we u altijd wel bidden, Heere, want we zijn zondaren. En de zonde woont ook in ons, kleeft ons ook aan. En omdat de zonde ons aankleeft, hebben we die zonde ook meegebracht naar de kerk. En kan de zonde in welke vorm dan ook ons parten spelen als wij onder uw woord zitten? En wat kan de duivel gebruik maken van allerlei dingen, Heere, waardoor uw woord krachteloos wordt en waardoor we straks de kerk uitgaan en amper meer weten waar het over ging. Of als we het al wel weten waar het over ging, geluisterd hebben voor een ander. Of als we dat dan niet gedaan hebben, dat we dan toch vergeten de toepassing voor onszelf te maken. Of dat als wij dan inderdaad ook onszelf wel op het oog hebben gehad, we dan toch niet doen in ongehoorzaamheid en in ongelovigheid wat uw woord van ons vraagt. Ach, Heere, we zijn zo listig, zo arglistig. We zijn zo verdorven en de zonde heeft allerlei dingen zo doortrokken. En daarom wij bidden u, bewaar ons ervoor. En scheld ons al onze misdaden kwijt. En als we dan zo deze dingen u voorleggen, Heere, geen recht hebbende in onszelf, wil ons dan gedenken in de Heere Jezus. En om zo'n zijnend wil nog een genadig en een barmhartig God wezen. O, zie op ons in gunst van boven. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 26e psalm het 3e, 5e en 6e vers. Nu wij met elkaar zoeken te verstaan wat de Heere ons in zijn woord openbaart over de waarachtige bekering, hebben we tot nog toe met elkaar gezien in de vergelijking van de bekering met een boom, dat die boom in een bepaald soort grond groeit, dat die boom wortels heeft. Grond waarin die boom groeit is de grond van vrije genade, omdat de Bijbel ons duidelijk maakt dat de bekering des mensen een gave Gods is. En de wortels van deze boom, we hebben gezien dat er twee zijn. Enerzijds de overtuiging van zonde, anderzijds het besef van Gods genade. Uit deze twee wortels, het besef van Gods genade en de overtuiging van zonde, groeit de boom der bekering. Nou, zover zijn wij dan gekomen in het lezen van het woord van God. En deze aspecten hebben we tot nog toe gezien met elkaar. We komen in onze overdenking van dit stuk der schrift vanavond toe aan de stam van de boom en aan de takken. En we stellen ons vanavond de vraag: wat is dan eigenlijk de bekering? De bekering die een gave Gods is, de bekering die voortkomt uit het besef van onze zonde en het besef van Gods genade. Wat is die bekering? En waarin komt die bekering dan uit? Wel nu, dat wil ik dan vergelijken met de stam. En de stam die dan vanzelf heel natuurlijk uitloopt in een aantal takken. We zullen nu letten op die stam en we zullen nu en in een volgende gelegenheid bij leven en welzijn gaan letten op de takken, waarvan ik u er vier aan wil wijzen. Vanavond twee en bij een andere gelegenheid nog twee. Wat is die stam? Wat is de bekering? Niet minder dan een totale verandering van de mens, waardoor hij anders gaat denken en waardoor hij anders gaat doen. Dat is in het kort gezegd de bekering. Een totale, allesomvattende, dus niet een partiële, niet een gedeeltelijke, maar een allesomvattende, een totale verandering van de mens, waardoor hij anders gaat denken en anders gaat doen. En we spreken in dat verband wel over inkeer, afkeer, heenkeer, om het met drie woorden te zeggen die veel op elkaar lijken. Inkeer tot onszelf. En inkeer tot onszelf heeft tot gevolg afkeer van de zonde. En het heeft tot gevolg ook terugkeer, heenkeer tot God. Zo zou je de bekering, zoals de Bijbel ons daarover voorlicht, kunnen noemen. En de takken van de boom dan, als dit de stam, als dit de tronk is, wat zijn dan de takken? Wel nu, dan komt in de takken openbaar, meer uitgesplitst, meer gedetailleerd, waarin die omkeer, dat anders gaan denken en dat anders gaan doen, dan zichtbaar wordt. En ik wilde u dat, zo zei ik, langs vier lijnen laten zien door u, vasthoudend aan dat beeld van de boom, vier takken voor te stellen. Want in de bekering gaat het erom dat ons denken over God anders wordt. Dat ons denken over de zonde verandert. Dat ons denken over onszelf verandert. En dat ons denken verandert over de vraag hoe wij met God verzoend kunnen worden. En in verzoening met God kunnen leven. En dat zijn dan die vier takken die ik u aan wil wijzen. De verhouding van de mens tot God verandert. De verhouding van de mens tot de zonde verandert. De verhouding van de mens tot zichzelf verandert. En de verhouding van de mens tot de vraag hoe hij verzoend wordt met God. Langs welke weg dat gebeurt en door middel van welke gerechtigheid dat gebeurt, verandert ook. We concentreren ons nu dus verder op die twee dingen, dat onze verhouding tot God en dat onze verhouding tot de zonde verandert. En we vinden dat uitgedrukt niet alleen in deze ene tekst, maar toch wel heel duidelijk in deze tekst, die ook in de prediking in dit uur nog wel eens een keertje terug zal komen, samen met andere schriftplaatsen uiteraard. Maar de tekst waar ik nu speciaal aan denk is uit het gelezen schriftgedeelte uit het eerste hoofdstuk van de brief, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Daar schrijft de apostel, terugziende op zijn arbeid in de gemeente van de Thessalonicenzen. Hij is daar overigens niet eens zo lang geweest, maar het heeft de Heere behaagd om in vrij korte tijd daar heel wat zegen op de prediking te geven. En dat komt ook, ik wijs u maar even naar het tekstverband, dat komt ook omdat Paulus in die gemeente gepredikt heeft, terwijl hij wist, en dat kan hij achteraf ook aanwijzen, dat zijn prediking niet bestond in woorden alleen, maar in de kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. En zodoende is daar het werk van Gods genade rijk en heerlijk openbaar gekomen, zodat het niet alleen in de Thessalonicenzen gemeente en in de omgeving daarvan bekend werd dat er een wonder was gebeurd en dat er heel wat veranderd was in het leven van die mensen. Maar dat was ook in de streek Macedonië bekend geworden en van daaruit was het zelfs naar het veel zuidelijker gelegen gedeelte van Griekenland dat Achaïe genoemd wordt bekend geworden. Zodat Paulus er eigenlijk niet eens over hoeft te spreken, want iedereen weet het, zegt hij. Wat God in uw midden gedaan heeft. En wat heeft God dan in hun midden gedaan? Wel, ik kom tot de woorden die ik zo pas bedoelde en die in de prediking terug zullen keren. De woorden van vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanig een ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen. U ziet dat. Er staat veel meer in die tekst. Maar dit wijs ik u vast aan. De verhouding van die Thessalonicenzen tot God is veranderd. Ze zijn tot hem, naar hem toe bekeerd. En gemeente, dat is ook zo. Als er waarachtige bekering is, dan is dat een bekering tot God. Waarom is dat zo? Omdat van nature onze verhouding tot God totaal verkeerd is. We zijn toch bij de Heere weggelopen. We hebben hem toch de rug toegekeerd. We hebben toch tegen hem gezondigd. Bekering is omkeer en terugkeer naar hem. Niet naar een beetje deugdzaam leven. Niet naar wat andere gewoonten. Niet naar wat betere gewoonten. Maar bekering is, als het goed is, en anders is het geen bekering. Bekering tot God. Want ik zei het al, van nature is onze verhouding tot God totaal verkeerd. In elk opzicht, wat ons verstand betreft, wat ons hart betreft en wat onze wil betreft. Mag ik u dat duidelijk maken? Met ons hele bestaan, met hoofd en hart en wil, zijn wij verkeerd ingesteld tegenover God. We denken verkeerd over hem. Sommigen denken helemaal niet aan hem. En dat was denk ik ook het geval bij de meesten van die Thessalonicenzen. Voordat zij het evangelie hoorden, wat wisten ze van God? Ja, die Joden die daar bij die bekeerde Thessalonicenzen later hoorden. Die Joden die wisten wel wat van God. Maar de heidenen, ze hadden nooit van hem gehoord. Ze dachten ook nooit aan de waarachtige en de levende God, de God van Israël, de God van het woord. Maar ook als we wel van hem gehoord hebben, dan nog is ons leven verkeerd ingesteld. Dan denken we verkeerd over God. Als we wel eens aan God denken, dan is ons denken over hem onjuist, onbijbels. Hebben we er dan erg in dat hij onze maker is? Hebben we er dan erg in dat hij onze wetgever is? Hebben we er dan erg in dat wij van hem afhankelijk zijn en dat wij aan hem verantwoordelijkheid verschuldigd zijn? Ach, wat is ons denken over God vaak op een totaal verkeerde manier. Psalm 50 zegt daar wat van. Gij denkt dat ik net ben als u, zegt God daar tegen de mens. U denkt dat ik net ben als u. Jullie vergeten wel eens wat. Je denkt dat ik ook wel eens wat vergeet. Jullie zien wel eens wat door de vingers. Je denkt dat ik ook wat door de vingers zie. En het recht van God en de heiligheid van God en de hoogheid van God. We staan er niet bij stil. En behalve dat we verkeerd over hem denken, hebben we ook verkeerde gevoelens tegenover hem. Heeft de natuurlijke mens God lief? De mens die in het vlees is, en dat is een Bijbelse uitdrukking waarin getypeerd wordt het bestaan van de mens los van God. Die in het vlees zijn, die onbekeerd zijn, kunnen goden niet behagen. Waarom niet? Omdat, ik denk aan Romeinen 8, waar Paulus zegt, omdat het bedenken des vleeses niet minder is dan vijandschap tegen God. En dat komt uit ons voort. Dat is het gevoelen van de mens tegenover God. En dat komt uit als we hem aan zijn plaats kunnen laten en als we onverschillig tegenover hem staan. Dat komt uit daarin dat wij hem verdenken, dat we kritiek op hem hebben. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En dan in de derde plaats, als ons denken over hem verkeerd is, als ons gevoelen tegenover hem verkeerd is, dan zijn ook onze daden tegenover hem verkeerd. Dan werkt onze wil ook averechts. En dan doen wij wat hij heeft verboden. Dan plaatsen wij onze wil tegenover zijn wil. Hij vraagt voor ons gehoorzaamheid en we zijn ongehoorzaam. Hij zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En wij bewijzen het, wij hebben geen lust aan de kennis van uw wegen. En we kiezen onze eigen wegen. En we dienen hem niet en we gehoorzamen hem niet en we vrezen hem niet. Maar we doen dingen die niet betamen. U zegt, is het dan zo erg met de mens? Dat kan ik eigenlijk niet geloven. Dat is bij sommige mensen wel zo, maar is dat nou bij alle mensen zo? Wilt u bewijs? Wat denkt u van al die dagen dat wij het zonder waarachtig gebed en zonder de omgang met de Heere stellen en denken te kunnen stellen? Die dagen waarin ons gebed nooit meer is dan een vorm zonder inhoud. Uitwendig. Wat denkt u dan van al die slordigheden in ons leven? Wat denkt u dan van al die slaperigheid en sloomheid en ongeïnteresseerdheid waarmee wij vaak onder het woord zitten en met de kritiek die in ons hart leeft tegen het woord? En als het gaat om ongehoorzaamheid, om het gaan op eigen wegen en het doen van onze eigen wil, ach, dan hoeven we helemaal niet lang te praten, want dat is duidelijk aanwezig in het leven van elk mens. Als God zegt, bekeert u. Als God zegt, gehoorzaamt mij. Als de Heere zegt, dit is de weg, wandelt daarin. Als de Heere zegt, dit zijn mijn geboden, onderhoud ze. Wat is dan onze reactie? Maar als de wereld tot ons zegt, volg mij. En als de zonde ons uitnodigt om haar te doen. En als onze eigen vleeselijke zondige lusten en begeerten uitroepen, gehoorzaam mee. Dan zijn we direct gereed om te gehoorzamen en om te doen. Wat is dat anders dan een demonstratie dat wij vinden dat God het eigenlijk niet waard is om gediend te worden. En dat God het eigenlijk niet waard is om geëerd te worden. Met de lippen willen we nog wel eens wat zeggen. Maar ons hart, ons leven, onze daden, onze ganse levenswandel. We willen de Heere best nog een plaatsje toekennen in ons hart en hij mag best nog meedoen ook. En af en toe willen we ook wel eens gehoorzamen en doen wat hij van ons vraagt. Maar hij moet zijn plaats wel delen met ons eigen ik. Hij moet de plaats wel delen met onze afgoden. En dan mag hij daar nog niet eens wat van zeggen ook. Wat is dat anders dan een bewijs dat we totaal verkeerd over hem denken? En dat we totaal verkeerd voor hem voelen. En dat ook ons wilsleven dwars tegenover hem staat. Bent u zo niet? Nou, een van tweeën, of u hebt gelijk of Gods woord heeft gelijk. Kunt u het volhouden in het licht van Gods woord dat u zo niet bent? De Heere zegt, niet van een percentage van het mensdom, maar van heel het mensdom, van iedereen. Van iedereen, zegt de Heere, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Heeft God gelijk? Ik dacht het. En als we hem geen gelijk geven, dan is dat omdat we onszelf niet kennen. Maar genade leert dat het waar is. Met al mijn vroomheid, aangeboren of aangeleerd, en met al mijn godsdienst, is er toch geen vreze Gods voor mijn ogen zonder waarachtige bekering. Maar als dat gebeurt, dat de Heere door zijn Heilige Geest die bekering gaat werken, gemeente, dan laat het woord van God ons zien dat onze verhouding tegenover God helemaal gaat veranderen. En ik noem het maar weer langs die lijn, op alle drie die punten. Ons denken over God wordt anders. Ons gevoelen omtrent God wordt anders. En ons wilsleven omtrent God wordt anders. Mag ik u dat aantonen uit die gelijkenis die al eens eerder onze aandacht gevraagd heeft in deze serie preken over de bekering. U begrijpt de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15. Ik lees u vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben. Ik lees u vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Er was een tijd in zijn leven dat hij bepaalde gedachten over zijn vader had. Wat waren dat voor gedachten? Nou, dat waren geen beste gedachten. Hij dacht over zijn vader als over iemand die hem altijd in de weg stond. Die vader die belemmerde hem om zichzelf te ontplooien. En zolang hij thuis zou zijn onder het bevel van zijn vader, moest hij doen daar de wil van zijn vader. En zolang hij daar zou zijn, zou hij zichzelf nooit eens kunnen wezen. Nou, zijn vader die verbood hem dit en zijn vader die kwam hem daar tegen. En dat werd hij zat. Zijn vader was in zijn ogen een lastpak. Zijn vader was in zijn ogen een ouderwets mens met allerlei regels en regeltjes. En daar wou hij wel van af. Stelde hij het op prijs dat hij kind van die vader was? Nee, helemaal niet. Stelde hij helemaal niet op prijs. Stelde het zo weinig op prijs dat hij bij zijn vader wegging. En dat hij heel brutaal eerst tegen zijn vader gezegd had: vader, het is nog wel niet zover, maar het zal toch wel een keer komen dat u sterven gaat. Geef mij vast nu wat mij dan in het uur van uw sterven toekomt, het deel van de erfenis. Ik wil er namelijk niet op wachten totdat u doodgaat. Ik heb het nu liever vast, dan kan ik... Zo reageerde hij op zijn vader. Kunt u enigszins invoelen wat voor gedachten hij over zijn vader had? En toen liep hij helemaal vast. Ja, daar zorgde God voor. God zette hem vast. Hongersnood gebruikte de Heere daarvoor, armoede. Enfin, de gelijkenis ligt ons erover in. Hij zit daar bij de varkens met een hongerige maag. En dan komt hij tot zichzelf. Die paar woorden bevatten een wereld van gedachten. Tot zichzelf gekomen zijnde. En toen hij tot zichzelf kwam, u ziet hem zitten. U hoort hem ook met zichzelf overleggen. En in wat we hem horen zeggen, komt openbaar dat hij nu heel anders over zijn vader denkt. Hij denkt nog eens terug aan vroeger. Hij denkt aan zijn vader, hij denkt aan de knechten van zijn vader. Nee, de knechten niet, die waren in vaste dienst. Maar de huurlingen, de dagloners die in het drukke seizoen zo per dag door zijn vader gehuurd werden. Hij kon ze niet een heel jaar door gebruiken, want hij had niet het hele jaar door werk voor hen. Maar er waren bepaalde tijden dat het op de boerderij nogal druk was. En dan kon hij best een paar extra krachten gebruiken. Misschien had hij ze maar 10 dagen in het jaar nodig, of 20 of 50, maar meer toch niet. Maar voor die dagloners, aan wie hij eigenlijk helemaal niks verplicht was, die vader van hem, voor die dagloners zorgde hij zodanig dat ze geen gebrek hadden. Dat hij dat nu toch pas ziet. Hij heeft het altijd geweten. En nu dringt het pas tot hem door. En wat zegt dat? Dat zegt dit, dat zijn vader een zorgzame vader is. Dat zijn vader een barmhartige vader is. Dat zijn vader een goede vader is. Hij heeft een totaal ander beeld van zijn vader gekregen. Eerst was het voor hem die man die hem in de weg stond. Die man die hem beknotte en bekortte. En nu is het een langmoedige, een goede, een zorgzame, een barmhartige vader. Er was een tijd. En wat gaat hij zich ervoor schamen? Er was een tijd dat hij het niet op prijs stelde dat hij bij die vader hoorde. Zelfs niet al was hij kind van die vader. Zijn vader was alleen maar goed genoeg in zijn gedachten om hem nu vast zijn erfenis te geven. Maar als hij een totaal ander beeld van zijn vader heeft en heel anders over zijn vader gaat denken, dan gaat hij het nu niet alleen op prijs stellen om kind van die vader te zijn. Hij weet dat hij dat verzondigd heeft. En hij zal dat ook tegen zijn vader gaan zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar het wonderlijke is dat terwijl hij eerst het kindschap verwierp, omdat hij er niks in zag, kind van zo'n vader, terwijl hij dat kindschap verwierp, gaat hij zijn vader nu vragen: vader, mag ik uw knecht zijn? Maak mij als een van uw huurlingen. Dat kindschap heb ik verzondigd. En als u me nooit meer als kind aanneemt, dan is het rechtvaardig. Maar mag ik dan toch bij u in de buurt zijn? Vroeger haatte hij het als zijn vader naar hem toe kwam en zei: Zoon, zoiets doen wij niet, want dat wil de Heere niet hebben. En nu gaat hij vragen: wilt u alstublieft elke morgen naar mij toekomen om als mijn meester, als mijn heer, tot mij, uw knecht, te zeggen wat u van mij vraagt. En hij is bereid om het allerminste werk in dienst van zijn vader te doen. Wat een totale verandering ten opzichte van zijn vader, niet waar? Wat een totaal ander beeld heeft hij nu in zijn geest van wie zijn vader is. En dan volgt daar natuurlijk vanzelf uit voort dat hij ook totaal andere gevoelens tegenover zijn vader heeft. Dat komt trouwens al openbaar als hij hem wil gaan vragen: maak mij als een van uw huurlingen. Waarom? Waarom? Waarom wil hij bij zijn vader zijn? Ach, hij heeft het wel allemaal verzondigd en verbeurd, dat wel, dat wel. Maar hij kan het toch niet helpen. Nu hij tot zichzelf gekomen is. Nu is pas in zijn ziel ontwaakt waarachtige liefde tot zijn vader. En daarom wil hij bij hem zijn. Eerst wou hij bij hem weg en het deerde hem helemaal niet wat de gevoelens van zijn vader waren. En dat hij hem pijn deed met zijn gedrag. En dat hij hem smart aandeed. Wat kon hem het schelen? Maar nu is ontwaakt in zijn ziel een liefde tot zijn vader. En al zal hij misschien nooit meer die liefde als kind tegenover zijn vader kunnen beleven, dan zou hij toch begeren om dan maar als knecht tegenover zijn heer liefde te beleven en te bewijzen. En weet u wat hem zo'n wonder was? Dat hij nog geen bericht gekregen had dat zijn vader dood was. Dat is nu een wonder voor hem geworden. Toen hij daar in de zonde leefde met hoeren en met dit, met weet ik wat voor soorten vrienden. En toen had het hem waarschijnlijk weinig gedaan als hij bericht gekregen had: joh, je vader is overleden. Maar nu hij tot zichzelf gekomen is en nu hij ontdekt heeft wat hij tegenover zijn vader gedaan heeft. En nu hij ook ontdekt heeft dat de liefde in zijn hart, genegenheid in zijn ziel tegenover zijn vader is. Nu is het hem zo'n wonder dat zijn vader er nog is en dat hij nog terug kan gaan. En ziet u hoe het bij hem veranderd is in zijn denken, in zijn gevoelens en in zijn daden. Hij zal zijn vader nu gaan dienen. Vader, wat wilt u dat ik doen zal? En laat zijn vader het hem dan maar elke dag komen zeggen: joh, ik verwacht van jou dat je vandaag dit doet en ik verwacht van jou dat je vanmiddag daarmee klaar bent. En hij zou dankbaar en blij zijn als hij zo de wil van zijn vader mocht kennen om die te doen. Dat is bekering, door de Heere Jezus zelf getekend. Dat vond plaats in Thessalonica, toen zij tot God bekeerd waren. Ze gingen over God denken, anders dan vroeger. Vroeger misschien helemaal nooit over God gedacht, omdat ze hem niet kenden en nooit van hem gehoord hadden. Maar nu gingen ze wel over hem denken. Hoe? Ze gingen geloven dat hij de echte God is. De waarachtige God, de levende God. Zo wordt hij ook genoemd door Paulus in die tekst. Ze gingen geloven, ze waren er diep van overtuigd dat hij God is. En ze kregen, dat, daar zorgde de Heilige Geest ook voor, ze kregen liefde tot die God in hun hart. En Paulus zegt het, ze zijn tot God bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Heren. U bent de waarachtige en de levende God. Wat we tot nog toe gediend hebben zijn afgoden. Maar wat wilt u nu dat wij doen zullen? Dienen. Gemeente, dat is het nieuwe leven. Dat is het leven der bekering. God kennen, liefhebben en dienen. Daar heb je de hele mens in opgesloten. Kennen, het hoofd, liefhebben het hart, dienen de wil. Alle faculteiten, alle Mogelijkheden die God in de geschapen menselijke natuur gelegd heeft, worden daarin begrepen. En zo wordt de verhouding tot God. Dat is het waarachtige leven der genade. In de hemel zal het niet anders zijn. Dat is de zaligheid van de hemel, dat we daar God in Christus mogen kennen, mogen liefhebben en mogen dienen. Zijn dienstknechten zullen hem dienen, staat van de zaligheid geschreven. Het enige verschil tussen nu en straks is dat het daar volmaakt zal zijn en hier gebrekkig. Maar in wezen is er geen verschil. En in wezen zal Gods kerk, Gods verloste kerk in de hemel niets anders doen dan wat ze hier in beginsel heeft mogen leren doen. En van harte. God liefhebben. God kennen en God dienen. Dat is het als Paulus schrijft, gij zijt tot God bekeerd. Weet u wat we daaruit aflezen en uit leren? Dit. En dat is zo ook echt naar de praktijk van het nieuwe leven. Dat is een stukje praktijk der godzaligheid. Je vindt het in de schrift. En ieder die de Heere in waarachtigheid en in oprechtheid vreest, mag het ook bij zichzelf constateren. En het is tegelijkertijd ook een hele duidelijke toetssteen. Welke dan? Als God een mens bekeert, dan gaat het er die mens om. Niet dat hij van de Heer het een en ander krijgen zal. Vergeving van zonde of zo. Of beveiliging of bescherming of uitredding of hoe dan ook. Is dat dan niet belangrijk? Jawel, dat is ook belangrijk. Maar het staat niet voorop. In de waarachtige bekering van een zondaar gaat het daarom dat die mens niet maar dingen van God krijgt, maar dat hij God terugkrijgt. Het gaat hem om God. Waarom? Omdat de liefde Gods in het hart uitgestort is. En die liefde Gods is niet tevreden met gaven Gods. Die kan alleen maar vervuld worden en bevredigd worden met God zelf. Gemeente, verstaat u er wat van? Vraag dat zomaar. Maar als het goed is, dan kunt u dit toch allemaal naast uw eigen leven leggen. En de conclusie trekken hoe het er dan bij u uitziet. En dan in de tweede plaats, en we letten nu, ik gebruik nog even het beeld van die boom, we letten nu op de tweede tak. Want de bekering is ook dit, dat de mens totaal anders komt te staan tegenover de zonde. Ik denk weer aan die tekst uit Thessalonicenzen. Paulus schrijft van de Thessalonicenzen en zij weten het en Macedonië weet het en Achaïe weet het. En het is luidbaar geworden overal, het is zichtbaar geworden, het is bekend geworden. Dit, dat er zo'n grote verandering heeft plaatsgevonden en die verandering bestaat maar niet alleen hieruit dat zij tot God bekeerd zijn om hem te dienen. Maar dat zij van de afgoden bekeerd zijn. Dat staat er ook. Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, vanaf de afgoden, bij de afgoden vandaan, om die niet langer te dienen. Dat hadden ze tot nog toe gedaan. Totdat Paulus daar kwam, hadden zij, althans die heidenen onder hen, hadden ze de afgoden gediend. Gingen ze naar de afgodstempels waar die beelden stonden en ze rookten wierook voor die beelden en ze brachten offers aan die beelden en ze deden allerlei andere praktijken die met de afgoderij in het oude Griekenland verbonden waren. Maar dat is voorbij. Dat is voorbij. Paulus kwam met het evangelie. En de Heere kwam erin mee. Met kracht, met de Heilige Geest en met veel verzekerdheid. En toen gebeurde daar wat Paulus natuurlijk nooit had kunnen bereiken. Want het zat niet in de machtige woorden van die apostel. En het zat niet in de overredingskracht van de gezant van de Heere. Het zat in de kracht Gods. Het zat in de Heilige Geest. Die erbij kwam, die erin mee kwam. Het zat in de verzekerdheid die God erover gaf. De Heere. Wrocht mede. En toen heeft de Heere die band die hen aan de afgoden bond doorgeknipt, doorgehakt. En de Heere heeft zichzelf aan hen geopenbaard. En de Heere heeft hun leven naar zichzelf toegetrokken. En hij heeft hun leven weggehaald bij die afgoden, bij die afgodstempels, bij die afgodische praktijken vandaan. De Heere heeft hen weggehaald uit de kring van de dienaren van de afgoden. En hij heeft hen op zich gericht. En dat is niet in een hoek geschied. Dat is niet iets wat in het duister gebleven is. Maar dat is in Macedonië en dat is in Achaïe overal bekend geworden. Er zijn er in Thessalonica die niet meer met de afgoden te maken willen hebben. Die band is gebroken. Die verbondenheid bestaat niet meer. Wie dienen ze dan? Ze dienen een andere God. En ze noemen die andere God de levende en waarachtige God. En ze wijden hun leven aan hem en ze zijn op hem georiënteerd en ze hebben hem waarachtig lief gekregen. Een hele verhouding tegenover de zonde, en dat was hun hoofdzonde, afgoderij, is veranderd. En die was verkeerd, die houding tegenover de zonde. Die was daar verkeerd. Die was bij de verloren zoon verkeerd. Die prakkezeerde niet over zijn zonde. En die is bij elk mens verkeerd. Bij elk mens. Hoe blijkt dat dan? Wel langs diezelfde lijn weer. Ik hou dat schema, dat skelet als het ware maar aan. Dan kunt u het makkelijk meenemen. Het gaat weer over hoofd, hart en wil. Anders denken, anders voelen, anders doen. Vroeger, in het leven van de natuurlijke mens, in het leven van de onwedergeboren mens, is er een totaal verkeerd denkbeeld van wat zonde is. Beseffen we de ernst van de zonde? Wel nee. Beseffen we dat God zich schrikkelijk vertoornt over onze zonde? Wel nee. We denken dat God het door de vingers ziet. En dat God er niet op terugkomt. En dat we hem wel een rad voor de ogen kunnen draaien. Bedenken we dat de zonde een verdervende, een verwoestende macht heeft? Beseffen we hoe diep de zonde geworteld zit in ons leven? Nee, als de nood wat gaat nijpen. En als we wat op een bepaalde leeftijd komen, dan zijn we wel geneigd om de wilde haren wat te laten uitvallen. En dan gaan we hier en daar wel wat veranderen en wat verbeteren. En bepaalde gewoonten worden anders en bepaalde verkeerde gebruiken, waarvan we dan tenslotte ingezien hebben dat die inderdaad verkeerd waren, die leggen we af. We worden wat rustiger. Je gaat tenslotte ook een keer trouwen en dan kun je met bepaalde vrienden ook niet meer omgaan. En bepaalde gewoonten die laat je dan af, die laat je dan liggen, nietwaar? Want je kunt toch ook niet elke zaterdagavond bij je vrouw vandaan gaan of... Nee, dus dan worden we wat netter, dan worden we wat christelijker, dan worden we wat deugdzamer. En ondertussen zijn wij bezig om niet meer te doen dan wat de Heer Jezus de Farizeeën verwijt. Gij reinigt het buitenste van de drinkbeker. En we denken dat we het nog genoeg doen ook zo. Alleen maar een bewijs dat we de ernst en de verwoestende macht van de zonde en de diepe ingevretenheid van de zonde in ons bestaan niet beseffen. En we hebben ook totaal verkeerde gevoelens tegenover de zonde. In feite hebben we de zonde lief. Want we doen de zonde nog graag ook. Niet altijd met een gerust geweten. Dat is waar. Maar we hebben de pijn van een gewond geweten er ook nog voor over om toch de zonde te doen. Zelfs al voelen we het bij voorbaat aan dat als we dit of dat doen, het ons later wel eens op kan breken, dan doen we het nog. En we zijn geneigd om alle andere argumenten opzij te zetten, om maar te hebben de bevrediging van een bepaalde lust en een begeerte in ons leven. Eva bijvoorbeeld, ze wist van het verbod van God, dat ze niet van die boom mocht eten. Ze wist ook dat de Heere gezegd had, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ze wist het, mocht niet. Ze wist het, als ge toch doet, dan komt de straf. De Heere was eerlijk met Eva en Adam omgegaan. En ze had tot nog toe vanwege die argumenten, vanwege andere argumenten, misschien wel eens naar die boom gekeken, maar ze was toch voorbij gegaan en ze had er niet van gegeten. Tot nog toe niet. En nu komt de verleiding, nu komt de verzoeking. En wat doet Eva, hoe zegt de schrift het in Genesis 3? Ze zag dat die boom begeerig was om verstandig te maken. Ze zag dat die boom haar iets kon geven, zo zei de duivel het, zo dacht ze zelf ook, waardoor ze gelukkiger zou kunnen worden. En er was een begeerte in haar ziel, er was een zondige neiging in haar hart om dat te ontvangen. En die begeerte moet bevredigd worden. En het gebod dan, schuift ze opzij. En de dreiging dan, schuift ze opzij. Ze neemt het risico. Zo staat ze tegenover de zonde. Innerlijk aan de zonde verbonden. Verkeerd denken over de zonde, verkeerde gevoelens tegenover de zonde. En dan natuurlijk ook, en dat vloeit eruit voort, verkeerd doen. Dienen we dan God nog? Wel nee. Dan zegt Paulus, dan stellen we onze leden tot wapenen der ongerechtigheid. Dan stellen we onze leden, onze lichaamsdelen in dienst van de zonde. Onze ogen besteden we in de dienst van de zonde om naar de zonde te kijken. Onze mond besteden we in de dienst van de zonde om de zonde ermee uit te spreken. Onze handen gebruiken we in dienst van de zonde om de zonde ermee te tasten. Onze voeten gebruiken we in dienst van de zonde om naar de zonde en naar de zondige plaatsen te gaan. En we zijn dienstknechten van de zonde. Dat is ons leven. En nu de bekering. Dat gaat ook totaal veranderen. Want als God de bekering werkt, gemeente, dan gaat de Heere een mens totaal anders over de zonde doen denken. Dan krijg je er wel erg in wat zonde eigenlijk is. Dan krijg je er erg in dat God de zonde straft. Dan krijg je er erg in dat de zonde een macht in je leven is waar je aan onderworpen bent. Dan krijg je bijbelse gedachten over de zonde. Dan wordt de zonde voor je eigen gevoel erg. Want je hebt God ermee vertoornd. En bedroefd. En dan grijpen die twee dingen samen. Denk ik weer even aan de verloren zoon. Toen hij anders over zijn vader ging denken. En toen hij anders tegenover zijn vader ging staan. En andere gevoelens tegenover zijn vader had. Toen ging hij ook anders over de zonde denken. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Dat gaf hem verdriet. Verdriet. Toen hij anders over de zonde ging denken, ging hij ook anders over de zonde voelen. En dat deed hem pijn in zijn binnenste. dat hij zijn vader smart had aangedaan. En dat is het, gemeente, als God een mens bekeert, krijg je verdriet over de zonde. Droefheid naar God. Niet omdat ik mezelf ongelukkig gemaakt heb in de eerste plaats of in de enige plaats. Maar omdat ik die God die goed is, en die ontdekking heb ik gedaan, die God die barmhartig is, die God die zorgt, die God die mijn maker is, die mijn leven onderhouden heeft, omdat ik die God gekrenkt heb, omdat ik hem onteerd heb, omdat ik hem ongehoorzaam geweest ben, die God die ik, oh dat wonder, dat kan ik niet verklaren en eigenlijk niet eens onder woorden brengen, maar die God die ik nu lief ging krijgen, die God heb ik op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan, zonder dat ik er reden toe had, zonder dat hij mij ooit iets aangedaan heeft waarom ik hem kon haten en waarom ik tegen zijn wil in kon gaan. Die God die nooit anders dan goed voor me geweest is. Die God die me nagewandeld heeft met zorg van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en ook de uren van de nacht door. Die God die me gespaard heeft, ook toen ik zondigde. Die God die mijn adem niet wegnam toen ik woorden sprak die niet betaamde. Die God die me gedragen heeft in zijn langmoedigheid, die heb ik pijn gedaan en smart veroorzaakt. En daarom ga ik de zonde haten. Begrijpt u wel? Daarom ga ik een afkeer van de zonde krijgen. En als ik het dan ook nog mag zien in het licht van wat er op Golgotha gebeurd is, waar de Heer Jezus Christus als de borg van zijn volk verwond is, moest lijden, moest sterven, waar de allerzwaarste gewichten van de toorn Gods als vergelding op de zonden op hem zijn aangekomen, waar onze ongerechtigheid hem heeft verbrijzeld. O, als ik dan zie wat ik door mijn zonde hem aangedaan heb, wat kan ik dan anders tegenover de zonde doen? Hoe kan ik dan anders tegenover de zonde voelen dan alleen met een innerlijke afkeer, een innerlijke weerzin? En dan ga je ook anders doen. Anders doen kun je de zonde niet meer doen. Zegt de catechismus, dan ga je ook bij de zonde vandaan. Mijden, vlieden. Word ik bang voor de zonde, omdat hij mij van de gemeenschap met de Here berooft. Omdat de zonde opnieuw de Here onteert. Omdat de zonde Christus zo deed lijden. En daarom, o, was ik er maar vanaf. Kon ik maar zonder de zonde leven. Is mijn hartelijke begeerte dat ik voor de zonde bewaard mag blijven. En dat ik bij de zonde uit de buurt zal blijven. Dat is het leven der bekering, gemeente. En niet anders, naar de schrift. Niet naar onze invulling en naar onze interpretatie. En naar de opvatting van een oppervlakkige godsdienst. Maar dit is de bekering in het licht van de schrift. Ik wil van de zonde af. Ik begeer de zonde te mijden. Want ik heb er innerlijk door genade mee mogen breken. En dat het altijd nog weer een struikelen is. En dat het altijd nog weer een vallen wordt. Dat kan me zo met smart en droefheid vervullen. Ik, ellendig mens. Maar ik zou niet graag meer komen op de plaatsen waar de zonde gediend wordt. Waarom niet? Omdat ik zo zwak ben. En zomaar meegenomen word. Ik zou niet graag meer in de verleiding zijn om te zondigen. En de verleiding ook liever niet meer in huis hebben. Waarom niet? omdat ik zo zwak ben. En ik weet uit ervaring wat het is. Als je struikelt, dan is de beleving van de gemeenschap weer verbroken. En God is voor mij het belangrijkste. Het allerhoogst en eeuwig goed. En de band met hem en de gemeenschap met hem en het leven met hem is meer waard dan alles wat de wereld bieden kan, of niet? Dat is de werkelijkheid. Zo mag het waarachtig wedergeboren en tot God bekeerde hart wel eens spreken. En waar komt die bekering dan in openbaar als het gaat om de afwijzing van de zonde? Nou, dan gaat het om de afwijzing van alle zonden. Maar dan gaat het heel bijzonder om de afwijzing van die zonde en de strijd tegen die zonde die mij zo na aan het hart ligt. Die zo dichtbij is. En dat is bij iedereen weer wat anders. We noemen dat de boezemzonde. En die wordt in het leven der bekering niet ontzien. Het is niet zo dat als de Heer ons gaat bekeren, dan bekeert hij ons van een paar zonden waar we nooit zoveel aan moeite mee gehad hebben. Dan bekeert hij ons niet van de zonden waar we geen last van hadden. Ook daar wel van. Maar dan gaat de Heer juist het werk der bekering inzetten op die plaatsen, in dat terrein in ons leven waar de zwakheden liggen. De rijke jongeling komt tot de Heere Jezus met de vraag: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De Heere Jezus ziet zijn hart aan. En hij heeft ontdekt in het hart van die rijke jongeling dat er een afgod zit. En dat hem teruggaat. En hij zegt tegen hem: begin daar dan maar eens mee. Verkoop alles wat ge hebt. En zolang hij dat niet doet, dan mag hij voor de rest alles doen. Het was misschien helemaal niet moeilijk voor hem om nooit in de verleiding te komen naar de vrouw van zijn naaste te kijken. Dat was misschien iets waar hij helemaal geen strijd mee had. Het was misschien helemaal niets waar hij moeite mee had als het ging om de gehoorzaamheid tegenover zijn ouders en zijn overheden. Misschien deed hij dat wel heel gewillig. Maar er zat een afgod in zijn leven. En als hij die niet wegdoet, als hij daar niet mee breekt, als hij niet als de Thessalonicenzen daar vandaan bekeerd wordt, dan kan hij zijn hele leven vroom en godsdienstig zijn en altijd bezig zijn met de vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? Maar hij wordt niet zalig, want de bekering ontbreekt. En die Samaritaanse vrouw, die kan allerlei vragen aan de Heere Jezus stellen over levend water. Heere, geef mij dat water dat ik niet meer hier hoef te komen om te putten. Maar de Heere zegt: ja, er is wat anders. Er is wat anders in je leven. Dat levende water, dat is best. Maar ga heen. Roep uw man. En kom hier. En zolang dat niet gebeurt, dat ze niet met haar zondige leven breekt. Maar ze vragen om levend water, maar het komt niet. Want de bekering ontbreekt. En Zacchaeus, daar ziet u het in de praktijk, daar ziet u het in de toepassing, daar is het gebeurd. Daar zie je dat het vrucht draagt. Zacchaeus heeft de Heere Jezus gezien. De Heere Jezus is met hem meegegaan: ik moet heden in uw huis blijven. En dan staat Zacchaeus. Het is al lang binnen in zijn ziel geslagen. En het woord heeft consequenties gekregen. En het heeft precies geraakt in de weg van bekering op dat terrein waar zijn boezemzonde lag. En hij is gewillig geworden om van die afgod losgemaakt te worden. De Heere heeft hem al overwonnen. En dan zegt hij, en daar blijkt zijn bekering uit: Heere, wat ik door bedrog ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder. En dan zegt de Heere Jezus: dat is bewijs dat aan dit huis zaligheid geschied is. Concrete bekering. De gemeente, daar zet de strijd nou in. Dan kan ik met die boezemzonde niet meer leven. Ik heb hem altijd ontzien, hè. Ik heb er altijd geduld mee gehad. Ik heb hem eigenlijk altijd gekoesterd. Soms had ik een hekel aan hem. Want dan maakte hij me beschaamd in de ogen van mensen. En dan, soms had ik een hekel aan hem, omdat mijn geweten klopte. Maar ik heb hem iedere keer weer teruggehaald en ik heb hem weer aan mijn hart gedrukt. Die zondige neiging. Maar als God door zijn genade komt, dan komt er in beginsel, in principe, een breuk. Hij is niet dood. Die oude mens is niet dood. Maar ik kan nooit meer in vrede met hem leven. Nu kunnen we de toepassing voor onszelf maken. We weten ook bij onszelf wel wat die boezemzonde is. Waar we altijd maar weer consideratie mee hebben. De Heere zegt, hou hem af. Ruk hem uit. En dat is soms heel concreet. Voor de een dit, voor de ander dat. Als ik een paar voorbeelden noem, dan loop ik groot gevaar om een ander net over het hoofd te zien. Maar iedereen moet het maar voor zichzelf toepassen. Heel concreet. Als u dat bij uzelf bespeurd hebt, de neiging om over een ander te roddelen, om een ander zwart te maken, dan moet u maar wat minder op visite gaan. En wat minder aan de telefoon hangen. Dan loopt u wat minder gevaar ook om die zonde te bedrijven. Dat is concreet. En zo zijn er 100 dingen te noemen. Dat is er toch in het leven van Gods kinderen. Oh, ze hebben vaak nog excuses, want ook na ontvangen genade is het hart erg listig. En laten we niet denken dat die omkeer bij de Thessalonicenzen nu gelijk een volmaakte omkeer was. Ze zijn nog niet in de hemel. Ik zei zo pas, de hemel is in wezen niet anders dan het leven van Gods kerk hier op aarde. Maar het is in die zin wel anders dat het in de hemel volmaakt is, maar hier niet. Hier is het niet meer dan een klein beginsel, maar dat is er. Dat is er. En je draagt er leed over dat het niet meer is dan het is. En je draagt er leed over dat er nog zoveel zonden en ongerechtigheden toch overgebleven zijn. En je zou er vanaf willen zijn, of niet? Als u zegt, ach, nou, als het nou zo moet en als het nou zo zwaar is en als het nou zo diep er doorheen moet. Nou ja, één van tweeën, dan niet. Als u dat niet wilt, dan niet. Maar dan probeert u zalig te worden in een onbijbelse weg. En als dit uw leven niet is, dan kunt u zeggen wat u wilt, maar God zegt, uw hele bekering en uw hele godsdienstig leven is een schijnvertoning. Meer niet. En als we onze oude mensen niet voor over hebben, gemeente, om af te laten sterven, door hem iedere keer weer een bord eten voor te zetten, dan zijn we op een onbijbelse manier bezig. En dan kunnen we wel denken, het einde van die weg zal toch wel vrede zijn, maar het zal niet zo wezen. Want wij krijgen de roeping mee. Dat is de roeping die in ieder krijgt die de naam des Heren aanroept. Dat is de roeping die in ieder krijgt die de naam des Heren beleidt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dood dan. Zet ze geen hap eten meer voor. Honger ze uit. Dat is het leven dat uit God is. Ja, het is toch uit God het nieuwe leven. Het is toch van boven. Het is toch in wezen van dezelfde aard en van dezelfde natuur als het leven Gods. Het is toch uit de hemel. En als het hier op aarde ons deel is, als de Heere het werkt in onze harten, hier in onze zondige harten, als hij iets van de hemel werkt, dan trekt dat wat hij gewerkt heeft toch ook naar hem en naar de hemel toe. Het kan
kan toch niet anders? Dan ligt toch die begeerte naar heiligheid in onze ziel? Dan ligt toch die begeerte naar volkomen toewijding en liefde in onze harten? Dan zijn we er toch niet tevreden mee als God nou ja een plaatsje in mijn leven heeft. En als de Heere Jezus ook een plaatsje heeft. En dan hoef ik dat de rest toch niet aan te vullen en in te vullen met allerlei dingen van de zonde en van mezelf. Om dat allemaal weer goed te praten en glad te strijken en te redeneren. Van het kan toch zo ook wel, gemeente, als we het zo niet beleven, zoals de dichter het van de 119e psalm het beleefde. Wat heeft het dan voor waarde? Hoe beleefde hij het dan? O, hij had God lief. Hij had ook Gods wet lief. Dat zegt hij ook in de 119e psalm. Hoe lief heb ik uw wet. Hij had een vermaak in het woord van God. In het overdenken van Gods geboden begeerde hij te waken. Zijn leven was op de Heere georiënteerd, was aan de Heere verbonden. En omdat hij aan de Heere verbonden was, daarom zegt hij, daarom haat ik elke valse weg. Elke valse weg. En daarom bad hij ook. Want hij zou God nooit meer verdriet willen doen als het aan hem lag. En hij zou de Heere Jezus nooit meer smart willen veroorzaken. O, kon dat maar. Maar hij weet dat hij struikelen zal. Hij weet dat hij zwak is. En daarom zoekt hij zijn toevlucht tot de Heere. Vanuit die liefdevolle verbondenheid aan de Heere. En vanuit die overgave in liefde aan God. En vanuit de verbondenheid aan Gods wil en aan Gods inzettingen. En vanuit zijn vrees voor de zonde en zijn haat tegen de zonde, daarom bidt hij. En dat is het waar het gelovig hart toch amen op zegt. En waar als door genade het werk van de Heilige Geest in je ziel begonnen is, waar je dan toch van harte bijvalt. En waar je meekomt, wendt mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart in uw wegen, dat mij het betreen dierpaden vreugd verschaf. Amen. We zingen Psalm 119, het 19e vers. We danken uw grote naam, Heere, voor wat u ons wilde geven toen u ons uw woord schonk en als u ons ook de verkondiging van uw woord geeft. En bijzonder willen we er u ook voor danken dat uw woord maar niet op een afstand blijft, maar dat u het waar maakt in het leven van mensen. De Thessalonicenzen zijn er het bewijs van. En zovelen met hen, dat u dat werk der bekering ook werkelijk doet, dat u mensen een andere verhouding tegenover God geeft en tegenover de zonde. Dat waar de lust ontbrak om u de Heere te zoeken en uw lust en begeerte komt. En waar de lust om te zondigen de overhand had, die lust nu gaat ontbreken. Laten we dat niet als een last, maar als een zegen ervaren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 101, het tweede en het derde vers.
gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.